Openen we het woord van God allereerst in het Oude Testament en lezen met elkaar Jesaja 62 vers 1 tot en met 5. Jesaja 62 vers 1 tot en met 5. En vervolgens Johannes 2 vers 1 tot en met 12. Johannes 2 vers 1 tot en met 12. Als tweede, als eerste lezen we Jesaja 62 vers 1 tot en met 5. Jongens en meisjes, probeer de overeenkomst maar eens te ontdekken. Let er maar eens op, kan ik beter zeggen tegen jullie, hoe die stukjes bij elkaar passen. Jesaja 62, het zal een beetje helpen. In vers 5 staat er een woordje wat je ongetwijfeld ook in Johannes 2 gaat tegenkomen. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil, dat betekent haar verlossing, als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luisteren. U zult met een nieuwe naam genoemd worden die de mond van de Heere bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden, verlatene. En tegen uw land zal niet meer gezegd worden, woestenij. Maar u zult genoemd worden, mijn welgevallen is in haar en uw land getrouwde. Want de Heere verlangt naar u. En uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Tot zover Jesaja 62 en dan nu Johannes 2 vers 1 tot en met 12. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. En zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zeggen zal, doe dat. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. En toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het. Riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En zij bleven daar niet veel dagen. Tot zover de lezing van het evangelie en ook de profetie van Jesaja. Ik lees nog een keer vers 11 van Johannes 2 als conclusie van wat daar nou precies gebeurde bij die bruiloft te Kana en ook als uitgangspunt voor de verkondiging. Johannes 2 vers 11. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Het thema voor de verkondiging is Jezus begint waar de wijn op is. Liefde gemeente, net zo cryptisch als het thema kan klinken, is misschien ook wel het eerste teken van Jezus. En kort, maar goed, zo ziet Johannes de wonderen. Dat zijn tekenen die heenwijzen naar de identiteit van Jezus. In wat hij doet, zie je de bevestiging wie hij is. De beloofde zoon van God. Je kunt er niet omheen. Let op de tekenen. Wonderen staan niet op zichzelf. Als je ziet wat Jezus doet, bijzondere wonderen, zie je God zelf. Maar wat heeft dat met zoveel wijn te maken? Bijna 600 liter komt erbij. Is het ook niet een beetje overbodig? Kijk, als Jezus een wonder doet dat iets over zichzelf zegt als hij maakt iemand beter, dan dient het echt een heel belangrijk doel, maar ze hadden er al best wel van gedronken daar, zeg maar, op die bruiloft. He, 7 dagen lang kwam men samen. Konden ze dan niet beter een beetje vasten en verder gaan met water? Nou, ik heb niet voor niets vers 11 als uitgangspunt voor de preek gekozen. Dit heeft Jezus gedaan als begin van alle andere tekenen die hij doet. Dat woordje begin is niet zomaar, nou, hij begon een keer, de eerste keer, het eerste teken. Nee, het allereerste wat Jezus doet als een teken. Let op, zie wat ik hier doe. Dit zegt alles over wie ik ben en wie mijn vader is. Dat is het, zo zou je het ook kunnen vertalen, het grondpatroon van alles wat volgt. Hier zit alles al in een notendop verborgen. Waarvoor is Jezus gekomen? En dan snapt u ook meteen dat de volwassen Jezus prima bij de adventstijd past. En dat Johannes meteen doorstoomt vanuit hoofdstuk 1. Het woord is vlees geworden, zie het lam van God, bruiloft. Jezus is 30 jaar. En het eerste wat hij doet, hij gaat naar een bruiloft. Dat is het grondpatroon wat hier gebeurt van alles wat volgt. Hoe dan? Ik kan er vanmorgen helaas, misschien dat ik er nog een keer vaker over ga preken. Het is voor het eerst dat ik met dit hoofdstuk in mijn leven bezig ben geweest om het uit te delen. Maar er gaan verrassende dingen open. Ik zal er een paar van delen. Allereerst vers 1. En op de derde dag. Waarom staat dat er? Nou ja, omdat in hoofdstuk 1 twee keer stond de volgende dag. De volgende dag. Ja, dan is dit dag 3. Ja, waarom staat hier dan ook niet de volgende dag? U moet Johannes kennen om te weten dat hij graag met symbolen, bijbelse symbolen werkt. De derde dag. Gebeurt het. Of het gebeurt niet meer. Dat is de taal van de Bijbel. In het scheppingsverhaal kom je het tegen. Op de derde dag komt de aarde tevoorschijn uit het donkere water. Het is de enige dag waarop God tweemaal zag dat het goed was. In het verhaal van de uittocht uit Egypte daalt God op de derde dag vroeg in de morgen af naar de top van de berg Sinaï. En hij sluit daar een verbond van liefde en trouw met zijn volk in goede en kwade dagen. En met Pasen wordt Jezus ten leven gewekt, jongens en meisjes. Op de derde dag. Wanneer anders, zou ik bijna zeggen. Op de derde dag, dat is die day, de dag der dagen. Op deze dag komt alles definitief goed. Na een periode van wachten, zuchten en verlangen. Meteen al, aan het begin van de beschrijving van het leven van Jezus, is dat het teken. Op het beslissende moment staat daar Jezus op de gastenlijst van een boerenbruiloft. Hij moet daar zijn. Het is voor hem misschien ook wel bijna een soort verrassing geweest. Mag ik dat erin lezen, gemeente? Hij was God en hij was mens. Maar het lijkt wel alsof hij er bijna door overvallen werd, toch? Als hij tegen zijn moeder zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Nou wel hoor, kort daarna gebeurt het. Uitgerekend bij een bruiloft. Ik heb niet voor niets Jesaja 62 gelezen. Het verbond van God met Israël dat van geen wankelen weet, heeft wel vaak op het punt van knappen gestaan. Dat God van zijn volk zou moeten gaan scheiden vanwege al dat overspel. En toch, de Zoon van God komt als de bruidegom tevoorschijn. Publiek. Of degene die zegt, ik kom hier mijn heerlijkheid, Gods aanwezigheid laten zien. Als de wijn op is, wat een beeld. In die tijd, ik zei al, konden ze niet beter met water verder gaan. Dat is toch veel netter. Ze hadden al genoeg gedronken. Maar in die cultuur was ook schaamte en eer heel belangrijk. Je ging door de grond als je niet genoeg aan je gasten kon geven van de wijn. En dat was niet alleen maar zomaar omdat het pas gezellig werd als de wijn erin ging. Wijn is in het Oude Oosten en zeker ook bij het volk Israël vaak symbool van overvloed, vrede, liefde. Het past, wat past er beter bij een bruiloft dan een goed glas? En dan heb je het niet meer. Hoe vaak is dat niet in het leven van Israël gebleken? Dat er wijn op was, zat er niet meer in. Het kwam er bij Israël niet meer uit. Herken je daar iets van in je leven? Van die momenten dat er wijn op is, en je schaamt je, en het lukt niet. Let op het patroon, het grondpatroon van wat Jezus doet. Hij is gekomen om de relatie levend te houden. Om het herstel te bewerken. En hoe doet hij dat? Door een overvloed van wijn te geven. Hoe dan? Nou, het was voor het eerst dat het mij opviel. Ik ben er ook voor het eerst diepgaander mee bezig geweest dan ooit. Dus misschien zegt u, oh, dat wist ik al lang. Maar misschien is het voor u ook een verrassing. Wat doet Jezus nou precies? Nou, dan loopt hij natuurlijk naar allemaal, naar die wijnvaten. En dan kijkt hij inderdaad, allemaal leeg. Al die wijnkruiken zijn leeg. Nou, giet er maar water in. En geloof mij op mijn woord. En Maria zegt, by the way, dat moet je dan ook echt doen, hè. En dan wordt het water wijn. Maar dat staat er niet. Wijn ging helemaal niet in vaten in die tijd. Wijn ging in zakken. Leren zakken. Daar ging de wijn in. En die leren zakken waren leeg. En Jezus gaat die lege zakken niet vullen. Hij gebruikt een heel ander instrument. Hoe opvallend is dat? Hij loopt niet daar waar de wijn op is. Daar loopt hij niet naartoe om de wijn weer via een waterweg te laten komen. Nee, hij loopt naar de vaten die gebruikt werden voor de reiniging. En reiniging is bij het volk van Israël niet alleen maar even handjes wassen en voeten wassen. Vanwege het stof en de vuiligheid. Er zit een veel diepere symboliek in. Als je aan tafel gaat met elkaar, dan reinig je je niet alleen van het stof van de aarde, maar dan reinig je je ook van het vuil van het leven. Om elkaar in harmonie aan Gods voeten te vinden. Die vaten van de reiniging gebruikt Jezus om te zeggen, hey, let op, wil je weten wie ik ben? Ik breng schoonheid Ik breng reinheid. Ik zorg ervoor dat je met elkaar voor God schoon kunt zijn. In een overvloed van wijn. Dat is het water, beeld van de reiniging. Wat een prachtig symbool dan ook richting de tafel van de Here. Zonder dat je daarmee allerlei dingen erin hoeft te leggen. Je hebt jezelf beproefd, toch? En ik mag hopen dat u hebt gedaan wat Paulus deed. Namelijk dat als je dingen bij jezelf ontdekt van nou, dat je dan niet denkt, oh, dat kan ik niet aangaan. Nee, de beproeving is ervoor om juist wel aan te gaan. Dat je het voor God in alle gebrokenheid neerlegt. Ik heb gefaald. Ik heb het niet gedaan zoals Jezus het zou hebben gedaan. Daarom heb ik weer nodig dat ik opnieuw, ik die midden in de dood ligt, tot u vlug. Maak mij rein. Heere, ik kom tot u zondig en onrein. Maak mij weer helemaal schoon. En leer me zien dat ik de mantel van u heb ontvangen. Een witte mantel. Reiniging. Maar wijn is ook het beeld van overvloed, liefde, vreugde en volheid. Het kan je daarna verlangen als de wijn voor je gevoel weer op is. Wat een wijsheid van God die dat weet. Die weet dat het kannetje niet altijd gevuld is. En dat je levensvat soms lekt, weet u nog. Dan komt hij weer met overvloed. Dan komt hij weer waar de wijn op is. Jezus laat het zien. Zo gaat het tussen God en zijn volk. En dit is waarvoor ik gekomen ben. In een relatie die gedeukt is en beschadigd, blijft de trouw van God onwankelbaar vast. Dat is de ruimte, geliefde gemeente, waarin we ook vanmorgen mogen leven. En de belofte waaruit we het eeuwige leven zullen zien. Soms wordt je het zicht erop ontnomen en vraag je je af, net als Israël, zal God zijn belofte echt wel vervullen? Het heeft zo lang geleden geklonken. Het lijkt al zo lang geleden. Wanneer zal ik het volmaakt zien en ontvangen? Wanneer wordt God werkelijk de bruidegom op de aarde van Israël en de kerk? Nou, dan hoor je hier vanmorgen dat Jezus bij het verbond dat onder druk staat en de wijnzakken die leeg zijn, bij de reinigingsvaten zeggen. Het is de derde dag. De redding is toch nabij. Jezus toont zich de ware bruidegom, de vlees geworden belofte van God. En met een hemelsteken brengt hij de heerlijkheid even op de aarde. Water wordt wijn. En ik zie het hier bij een stukje brood en een slokje wijn. Het is de huiswijn van de eeuwige. Het smaakt naar meer. Het smaakt naar de volheid. Waar niemand meer hoeft te zingen later. Als ik geen pijn meer doe. Of pijn meer heb. Is dat ook niet de belofte van Advent, geliefde gemeente, voor zondaren? Die in zichzelf zo vaak tekort hebben. Is dat niet de belofte? Jezus is gekomen om dat te vervullen. Dat is het licht van kerst. God komt onder ons wonen. Wijk niet van onze zijde. Emmanuel is geboren. Water wordt wijn. En niet zo'n beetje ook. Dat is de boodschap van Jezus. Kom. Alle dingen zijn gereed. Er is genoeg. En als je proeft van wat ik je hier al beloof, ik voor jou, wat je daarvan proeft, geeft je honger en dorst naar het moment dat je aan tafel mag op de berg. Niet alleen Jesaja 62 doet mee, maar ook Jesaja 25. Waar eenmaal op de berg Sion inderdaad blijkt, God heeft de beste wijn voor het laatst bewaard. Gezuiverde, gerijpte wijn. Het zal er zijn. Ik eindig met wat ik las bij de kerkvader Hieronymus. Dat was iemand die relatief kort leefde nadat Jezus naar de hemel was gegaan. Net geen ooggetuige, maar toch. Ze vroegen aan hem, naar aanleiding van de geschiedenis van de bruiloft te Kana. Was dat nou niet een beetje te veel, Hieronymus, die 600 liter wijn, voor een eenvoudige boerenbruiloft? Toen antwoordde Hieronymus, veel? We drinken er nog dagelijks van. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we nu met elkaar zingen. Psalm 111, het tweede vers. Psalm 111, vers 2. Des Heren werken zijn zeer groot. En voor werken mag je hier ook wel tekenen, lees het dan. Wie ooit daarin zijn lust genoot, daar verlangen in had om dat te doorzoeken, die ontdekt zijn doen, zijn daden is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Psalm 111, vers 2.